Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 63, het vierde vers, willen wij gaan zingen. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest, die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. Het vierde vers van Psalm 63. De schriftlezing voor deze avond is uit het boek van de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 17. Zacharia 1, vers 1 tot en met 17.
In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot uw lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat ze wederkeerden en zeiden: Gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Schebat is, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en zie, een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de meerten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de meerten stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordde de engel des Heeren die tussen de meerten stond en zeide: Wij hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op de welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertorend geweest tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: Ik ben tot Jeruzalem bedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij dit seizoen stilstaan bij de nachtgezichten van Zacharia. En deze avond willen we het eerste nachtgezicht overdenken, zoals u dat vindt, vanaf vers 7 tot en met vers 17. En ik lees als een samenvatting daarvan nog enkele versen. Allereerst vers 8. Ik zag des nachts en ziet een man rijdende op een rood paard en hij stond tussen de mitten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En dan het 12e vers. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En tenslotte het 17e vers. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons op deze herfstachtige avond samengebracht onder uw woord. U geeft dat we mogen samenkomen op deze door de weekse dag. En het past ons om uw naam daar allereerst ootmoedig voor te erkennen. We bidden van u of u ons deze avond wil helpen bij het luisteren. Voor velen van ons geldt dat we een werkdag achter de rug hebben. Misschien moe zijn van al datgene wat deze dag op onze weg kwam. Maar wilt u ons geven dat we vanavond onze aandacht mogen richten, ja, zou u onze gedachten gevangen willen nemen onder uw woord. En zou u boven alles tot ons hart willen spreken. U kent een ieder die hier vanavond is. U weet wat we nodig hebben, jong en oud. U weet ook van degene die thuis met ons meeluisteren, mogen we een ieder aan u de Heere opdragen. In alle zorgen en alle moeite en alle noden die er kunnen zijn. Ook wanneer het in ons leven geestelijk gesproken of vanwege de omstandigheden nacht is, donker is. We bidden van u of u licht zou willen schenken in de nacht, zoals u het gaf aan Zacharia. En laat de boodschap van het eerste nachtgezicht dat we deze avond met elkaar hopen te overdenken, ons mogen aanspreken. Geeft u dat we het mogen begrijpen, mogen verstaan, maar boven alles. Heere, breng ons, hongerig gemaakt, dorstig gemaakt door het werk van uw Heilige Geest, bij uw woord. Om te mogen eten en te mogen drinken. U kent degenen onder ons die misschien wel in moedeloosheid, met veel strijd en vragen, hun plaats hier hebben ingenomen of meeluisteren. Heere, wil u aan hen denken en wil u hen doen ervaren dat u van hen afweet. Heere, u kent diegenen wier beeld getekend is in de mirten die in de diepte zijn, en we hopen vanavond te horen wat dat beeld zeggen wil. Maar wil u hem vanavond vertroosten met dat woord waarin u aangeeft dat u zelf als die man tussen de midden bent. Heere, zegen uw woord. Laat de troost in mogen worden gevonden voor uw kinderen. Als ze bepaald worden bij een voorbiddende Christus. Wilt u geven, Heere, dat het ook tot bekering mag zijn van hen die onbekeerd zijn. Dat het hen jaloers mag maken. Dat het hen eens arm zou mogen maken om vanuit de armoede te mogen gaan roepen tot u. Heere, zo vragen wij van u om wat nodig is. Sterk allen die een taak hebben in de dienst, gedenk de koster en de organist, wil u ook schenken wat nodig is in het spreken. Heere, wil ons helpen. Vanuit onszelf menen we misschien iets te kunnen, maar kunnen we niets. Wilt u woorden geven om te spreken? Wil u geven dat wat overdacht is, helder voor de aandacht mag komen, en boven alles schenkt u de bediening van uw Heilige Geest. Ontfermt u zich over uw kerk, in ons land en daarbuiten. Heere, wil uw koninkrijk uitbreiden, wil uw kerk vermeerderen, maar ook bewaren. En wilt u geven dat te midden van allerlei zorgen, en wat zijn er een zorgen, ook over het kerkelijke leven. Maar Heere, wilt u geven dat ook in dat opzicht het woord van Zacharia vanavond spreken mag. Heere, gedenkt u, wil u ons horen en verhoren, niet omdat we het verdienen. Want wij hebben uw zegen niet verdiend. We hebben het niet verdiend dat u vanavond onder ons komt en dat u de schriften onder ons opent. Maar wil u het schenken uit genade alleen, ziende op dat werk en op de voorbeden van uw eigen lieve Zoon, die u altijd hoort, uit genade. Amen. Psalm 42, 4 en 5 willen we gaan zingen. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunst gebied. 4 en 5 van Psalm 42, er is één collecte bestemd voor de kerk. tekst van vanavond brengt ons gemeente terug naar een donkere winternacht meer dan 2500 jaar geleden. Februari 519 voor Christus, om precies te zijn. In die donkere nacht ligt de jonge priester Zacharia wakker. Hij kan de slaap niet vatten. Zijn het de zorgen over de omstandigheden van zijn tijd die hem wakker hebben gehouden? Dat zou goed kunnen. Want wat was de tijd van Zacharia precies voor een tijd? Het was zo'n 18, 19 jaar geleden dat de ballingen, althans een eerste groep ballingen, vanuit de ballingschap teruggekeerd was naar Jeruzalem. En daar waren die teruggekeerde ballingen vol goede moed begonnen met bouwen van een altaar, brandofferaltaar, en met het leggen van het fundament voor de tempel. Ja, en toen kwam alles stil te liggen. Er kwam tegenwerking van de kant van de Samaritanen die eerst hadden willen meebouwen, maar toen dat niet mocht, gingen ze tegenwerken. Er kwam een verbod van de Perzische koning om nog verder te gaan met bouwen. En onder de teruggekeerde ballingen kwam er een geest van matheid, van moedeloosheid, van ingezonkenheid. Al het werk kwam stil te liggen. En de mensen zeiden het tegen elkaar, wat u kunt lezen in het kleine profetenboekje van Haggai. De tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heren huis gebouwd worden. Het is er de tijd niet voor. En het is in die tijd dat de Heere twee profeten gaat verwekken om dat moedeloze, ingezonken volk weer op te wekken tot de bouw van de tempel. De oude Haggai en de jonge priester Zacharia, van wie Bijbelboek is dat vanavond voor ons ligt. En dan laat de Heere om te beginnen aan Zacharia en daarmee ook aan het volk van Zacharia's dagen in acht gezichten in de nacht zien wat zijn woord en wat zijn boodschap is voor die teruggekeerde moedeloze ballingen. En misschien dat er vanavond wel iemand onder ons is. Iemand die met ons meeluistert of hier in de kerk die het zeggen moet. In die omstandigheden van moedeloosheid. In die nacht van Zacharia, een slapeloze nacht, waarin ik bezig gehouden word door allerlei zorgen. Misschien ook wel door geestelijke moeite en door geestelijke duisternis. Daar herken ik me in. Dan geven de Heere ons vanavond dat het woord, het troostgezicht dat Zacharia mocht ontvangen in dit eerste nachtgezicht, ook voor u, troost zou mogen bevatten. We willen gaan luisteren naar het gezicht van de man tussen de midden. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden van vanavond. De man tussen de midden. En dan letten we op drie dingen. Allereerst wat hij weet als koning. Dat lezen we in vers 8 tot en met 10. In de tweede plaats wat hij bidt als priester, vers 11 en vooral vers 12. En tenslotte wat hij spreekt als profeet, vers 13 tot en met vers 17. De man tussen de midden, allereerst wat hij weet als koning. In de tweede plaats wat hij bidt als priester. En tenslotte wat hij spreekt als profeet. Wat ziet Zacharia in dit eerste nachtgezicht? Laten we proberen ons daar allereerst een beeld van te vormen. En het is goed om zo aan het begin van de preken over de nachtgezichten van Zacharia u even te herinneren aan een woord van Matthew Henry die ingaat in zijn verklaring op de vraag: waarom heeft de Heere juist dit gedeelte bekendgemaakt in de vorm van gezichten? Van visioenen die Zacharia dus in de nacht heeft gezien, niet toen hij sliep, maar toen hij wakker was. Visioenen, gezichten. Wat is de bedoeling van de Heere daar precies mee? Matthew Henry zegt, dat is allereerst om ons aandachtig te maken. Ons wordt als het ware een beeld voor ogen geschilderd. Daarmee wil de Heere onze aandacht wekken, onze aandacht oproepen. Dat is, zegt Matthew Henry in de tweede plaats, ook om ons ijverig te maken, onderzoekend te maken ten opzichte van Gods woord. Want dat is een van de dingen die ons wel zullen treffen bij het overdenken van de nachtgezichten. Niet alles is direct duidelijk. Voor ons niet. Maar voor de profeet Zacharia zelf ook niet. Hij moet het verschillende keren vragen. Wat zijn deze dingen? De Heere geeft zijn boodschap in de vorm van nachtgezichten ook opdat u en ik ijverig zullen speuren naar de betekenis. En wat zouden we dan beter kunnen doen dan die woorden van Zacharia tot ons gebed maken? Heere, wat zijn deze dingen? Wat betekenen ze? En wat voor boodschap ligt erin voor mij? Het is ook, en dat is de derde reden die Matthew Henry noemt, het is ook opdat datgene wat de Heere spreekt en wat de Heere al een boodschap geeft in deze nachtgezichten, opdat we dat des te beter zouden kunnen onthouden. Maar na die inleidende opmerking dan de vraag: wat ziet Zacharia in dit eerste nachtgezicht? Wel, we moeten het ons zo voorstellen dat hij staat op een berg. En vanaf die berg blikt de profeet Zacharia in de diepte. Zo noemt hij dat ook in het 8e vers. Hij spreekt daarover de diepte. Vermoedelijk moeten we denken aan een dal. En in dat dal, daar groeien mirten. Als u wat bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel dat de mirten in de Bijbel nogal eens het beeld zijn van Gods kinderen. Denk aan dat bekende woord uit Jesaja 55, waar de Heere het belooft dat voor een doorn een dennenboom zou opgaan en voor een distel een mirtenboom. Doornen en distelen, dat zijn we van nature. Daar is ons natuurlijke beeld in getekend. En nu zegt de Heere het bij monden van Jesaja, dat hij door het wonder van vernieuwende wedergeboorte nog doornen tot dennenbomen kan maken. En nog distelen tot mirtenbomen kan maken. Mirtenboom, wat was dat voor een boom? Struik met prachtige donkergroene glanzende bladeren, met witte bloesem, maar vooral een struik die veel water nodig had. Zonder water, dan verdroogde, dan verdorde de mirtenboom. En daarom groeien de mirtenbomen juist ook in de dalen. Want het water dat vanaf de bergen afloopt en zo in de dalen terechtkomt, kan juist daar ook de mirten voeden. En als u de lijn zo even doortrekt, dan begrijpt u het wel. Waarom juist die mirten in de diepte beeld vormen van Gods kinderen? In de diepte van de ootmoed, dicht bij de waterbeken, daar waar de dauw en daar waar de stromen van Gods geest het meest vloeien en gevonden worden, Daar zijn die mitten in de diepte, ook in de diepte van de beproeving. Hoe vaak moeten ze het niet uitroepen? Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Maar dat Gods kerk dus juist in dat beeld van die mirten in de diepte getekend worden. En dat is wat Zacharia allereerst ziet. Een dal, een diepte, begroeid met mirtenbomen. Maar dan ziet de profeet Zacharia nog iets. We lezen het aan het begin van vers 8. Ik zag des nachts en zie een man rijdende op een rood paard en hij stond tussen de mitten die in de diepte waren. Dus in dat dal, tussen die mitten, ziet Zacharia een man. En het staat in onze vertaling met een hoofdletter geschreven. En dat is juist, want met die man wordt niemand minder bedoeld dan, ja dan wie? Laten we dat zo eens even nagaan vanuit dit gezicht. U ziet dat die man in vers 9 nog op een andere manier aangeduid wordt. Daar wordt hij genoemd de engel die met mij sprak. En dat staat ook met een hoofdletter. En als u nog een stukje verder leest, vers 11, dan leest u daar de engel des Heren die tussen de mirten stond. Dat zijn gemeente drie aanduidingen voor één en dezelfde persoon. Ik weet, er zijn goede Bijbeluitleggers die dat onderscheiden van elkaar. Daar kunnen ze goede redenen voor hebben. Maar ik denk dat er nog betere redenen zijn om te zeggen de man tussen de mitten en de engel des Heren tussen de mitten. En de engel die met mij sprak, dat is één en dezelfde persoon. Wie? Wie staat er centraal in dit eerste nachtgezicht? Wie is de man tussen de mitten? Ja, als hij de engel des Heren wordt genoemd, is het niemand minder dan Gods eigen Zoon. Hij die in de volheid van de tijd, en dat was in de tijd van Zacharia nog toekomst, maar hij die in de volheid des tijds komen zou, een mens zou worden, hij verscheen in de tijd van het Oude Testament meer dan eens als de engel des Heren. En hij verschijnt hier als de man tussen de midden. Het is Christus. Hem ziet Zacharia in die donkere nacht van al zijn vragen en van al zijn moedeloosheid, ziet hij Christus te midden van zijn volk, in de verdrukking, in de diepte, in de moeite, in de duisternis. Maar Christus is in hun midden. Hij zag de man tussen de midden. Ja, en hoe ziet hij die man dan? Dat is zo het laatste wat we in onze eerste gedachte vanuit de tekst naar voren willen halen. We hebben dat dal gezien met die mitten. We hebben de man gezien in het midden van die mitten. Maar hoe ziet die man eruit? Dat staat ook in vers 8 en eigenlijk ook in het vervolg. Een man rijdende op een rood paard. En aan het slot van vers 8 staat: achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Daar wordt de Heer Jezus getekend. Daar wordt de komende Christus, Gods eigen Zoon, getekend als een hoofdman, als een legeroverste, gezeten op een paard. Rood paard. En een paard was in de tijd van het Oude Testament een dier dat gebruikt werd in de strijd, in de oorlog. Christus wordt getekend als een legeroverste, zouden we kunnen zeggen. als de overste van een leger ruiters. En die ruiters zijn verdeeld in verschillende groepen. Rode paarden, witte paarden, bruine paarden. Ik laat de betekenis van die kleuren voor vanavond liggen. Dat we niet op alle bijzonderheden in kunnen gaan, dan zou het misschien ook onduidelijk worden. Maar wat in ieder geval heel duidelijk blijkt is, de Heer Jezus Christus, de man tussen de midden, hij zendt die ruiters op die verschillende kleuren paarden uit. Met wat voor bedoeling? U leest het in vers 10. Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En met het land wordt hier eigenlijk, ja, niet alleen Israël bedoeld, maar zeker ook de landen om Israël heen. U zou eigenlijk ook mogen zeggen om de aarde te doorwandelen. Christus, de hoofdman van een leger ruiters. En in gedachten begrijpen we al wat daarmee bedoeld wordt. Dat zijn de engelen. En Christus zendt die engelen uit om de aarde, om het land te doorwandelen. Ja, en om te verkennen en waar te nemen hoe het is. Dat is de boodschap van het eerste gedeelte van het nachtgezicht van Zacharia ook, gemeente. Wat Zacharia hier om te beginnen te zien krijgt, en we gaan proberen samen te vatten, is: Christus verkeert niet alleen in het midden van zijn kerk, te midden van de mitten in de diepte, maar hij zendt zijn engelen ook uit om aandachtig kennis te nemen van alles wat er in deze wereld gebeurt, van alles wat er in de landen om Juda en Jeruzalem heen gebeurt, om kennis te nemen van wat er in Jeruzalem zelf gebeurt. Christus neemt daar aandachtig kennis van. En dat wordt ons getekend in een beeld. Want als we vanavond zo met elkaar over deze dingen proberen na te denken, dan zouden we kunnen zeggen, en misschien dat het uw gedachte al was, ja, maar de Heere heeft het toch niet nodig om zijn engelen uit te zenden en die engelen een verkenningstocht te laten doen, en dat die engelen dan terug moeten komen bij Christus om verslag uit te brengen. Want er staat toch in de Bijbel dat de ogen van de Heere de ganse aarde doorlopen en dat de Heere alles weet en alles ziet. Dat is ook zo. Maar als Zacharia het ziet, ziet hij het in dit beeld. En het heeft de Heere behaagd om dit beeld te gebruiken. Ook om dit beeld vanavond, als het ware, op ons netvlies te branden. Dat beeld van die man, die ruiter op het rode paard, die ook vandaag, september 2019, zijn engelen nog uitzendt. In Rotterdam en in Krimpen aan de IJssel en in Capelle aan de IJssel en waar we ook vandaan komen, en die zijn engelen de opdracht geeft om alles wat er gebeurt waar te nemen en daar rapport van uit te brengen aan hem. De engelen hebben uw en mijn leven van de achterliggende dag en van de achterliggende dagen en weken gezien. Gadegeslagen. Hoe staat het er in vers 11? Wij hebben het land doorwandeld. We zijn heel het land, heel de aarde doorgetrokken. We hebben overal gekeken en alles gezien. En dat is vandaag nog zo. alle woorden die wij gesproken hebben. En ik blijf vanavond opzettelijk een ogenblik in dat beeld dat Zacharia ons tekent. Alle woorden die wij gesproken hebben zijn door de engelen gehoord. En de engelen hebben het gerapporteerd, bericht aan de Allerhoogste God. Alle woorden die wij getypt hebben op ons mobieltje, of die wij invoerden in de zoekbalk van de computer, al die woorden die zijn aandachtig waargenomen door de engelen, en de engelen hebben het teruggebracht voor het aangezicht van God. Alles wat wij gedaan hebben en wat we niet gedaan hebben, de engelen hebben het waargenomen. Christus zendt ze uit. En het wordt gerapporteerd, het wordt bericht aan de Allerhoogste God. En dan komt de vraag vanavond, gemeente, tot u, tot mij, tot ons allen. Wat voor bericht is er over ons ter kennis van de grote koning gebracht? Als de Heere alle dingen weet en de Heere alle dingen ziet, wat weet Hij, wat ziet Hij dan van ons leven? Er is niets wat we verborgen kunnen houden. Wat zou aan het einde van deze avond het bericht zijn van de engelen over uw en mijn leven? Het is waar, die engelen zullen van u vanavond niet hoeven zeggen: die man of die vrouw, die jongen of dat meisje was niet in de kerk, terwijl die er wel had kunnen zijn. Maar de engelen letten ook op hoe er geluisterd wordt, hoe het woord ontvangen wordt. Vele jaren geleden las ik een preek van de Schotse dominee Andrew Gray. En een van de preken van Andrew Gray besluit hij, hij is heel jong gestorven, dat weet u, 25 jaar ongeveer. Op jonge leeftijd hield hij hele indringende preken. Preken waarin hij de mensen als het ware daagde voor de rechterstoel van God. Waarin hij de mensen schuldig stelde en waarin hij ook de zaligheid preekte in Christus. En waarin hij de lieflijke evangelienodiging liet uitgaan: komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar als Greden aan het einde van de zondag is gekomen en aan het einde van zijn preek gekomen is, dan stelt hij aan het einde van die indrukwekkende preek de vraag. En dat is eigenlijk precies aansluitend op dit eerste onderdeel van het nachtgezicht van Zacharia. Dan zegt hij: wat voor bericht zullen de engelen aan het einde van deze zondag voor de troon van Christus brengen als het gaat om hoe u onder de prediking gezeten hebt? Zullen de engelen moeten berichten dat u het woord in ongeloof en in verharding verworpen hebt? Of zullen de engelen het mogen berichten dat daar een man, een vrouw, een jongen of een meisje op de knieën gekomen is met dat woord en voor de Heere mocht gaan buigen? En dat is een vraag, gemeente, die moeten we zo vanuit dit nachtgezicht van Zacharia ook maar meenemen. Als we vanavond thuisgekomen zijn, het is goed dat u hier bent. Maar de vraag die we mee moeten nemen naar huis is: hoe zijn we er geweest? Wat zullen de engelen vanavond, 9:30, 9:45, hoe laat zullen we thuiskomen als de Heer het geeft? Maar wat zullen de engelen berichten over hoe u onder het woord was en ik? Eerste wat Zacharia zag en hoorde in dit nachtgezicht Christus zendt zijn verkennende engelen uit. En hen ontgaat niets. En ze komen terug bij hem om hem verslag uit te brengen. Ja, daar ligt ook troost in. Dat nog zo aan het einde van onze eerste gedachte, daar ligt ook troost in. Troost voor een volk dat zich getekend weet in het beeld van midden in de diepte. Mensen die zo hoog niet kunnen komen. Mensen die zo afhankelijk zijn van de dauw en van de waterstromen van de Heilige Geest. Mensen die zo bedrukt en in het donker kunnen gaan. Mensen die zo in de nacht kunnen verkeren. En die het misschien wel eens vragen. Zou de Heere me vergeten zijn? En zou de Heere niet van me afweten? En die het vanavond mogen horen. Tussen de midden. In de diepte. Staat daar die man gezeten op een paard, sterk, een aanvoerder, iemand die alle dingen weet, iemand die al uw omstandigheden kent, die uw worstelingen kent, uw vragen kent, uw moeite. Ik geloof vast dat Zacharia, de profeet, dat gezicht ook allereerst zo voor zichzelf heeft mogen bezien en mogen beluisteren. Dat de Heere van zijn vragen, van zijn zorgen afwist. En de Heere zocht hem op in de nacht. In de tweede plaats, wat hij bidt als priester. Keren terug naar het eerste nachtgezicht. Ja, en dan lezen we in vers 11, want daar zijn we inmiddels gekomen. Dan lezen we hoe daar die verschillende ruiters op die verschillende kleuren paarden verslag uitbrengen aan de man tussen de midden, aan de engel des Heren die tussen de midden stond, zoals het hier staat. En dan zeggen ze, vers 11, het slot, wij hebben het land doorwandeld. Met andere woorden, we hebben alle omstandigheden in ogenschouw genomen. We zijn overal geweest waar u ons heen gezonden had. We hebben alles gezien en dan komt het en zie, het ganse land zit en het is stil. Wat betekent dat? Misschien dat er iemand vanavond zegt dat is gunstig. Dat is goed. Het is rustig. Het is stil. Er kan een mens naar verlangen. Naar rust. Naar stilte soms. Maar dit is de rust. Een van de verklaarders zei het zo. Dit is de rust en de stilte van het kerkhof. Van de dood. Dit is de rust van heidenen die buiten God en zonder God voortleven. Kijk, als die engelen zo hun tocht hebben gemaakt en zo hebben gezien wat er allemaal is, dan zien ze dat de heidenen en vooral de vijanden van Israël en de vijanden van Juda en van Jeruzalem, dat die rust hebben. Dat die ook rustig hun gang kunnen gaan. Dat die ook rustig verder kunnen gaan in het verdrukken van Gods kinderen. Dat ze rustig verder kunnen gaan in het tegenwerken van Gods werk. Het is rustig, het is stil. Kijk, dat dat de bedoeling is van onze tekst, dat wordt vooral duidelijk als u even kijkt vanuit het 11e vers naar het 15e vers. Daar staat dat de Heere zegt, en we komen daar straks nog op, ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Heidenen in rust. Een van de oude Schotse Bijbeluitleggers merkte op dat het beeld van een heiden om gerust te leven zonder God in een onzekere wereld. Dat is het beeld van een heiden om gerust te leven zonder God in een onzekere wereld. Vraag komt naar ons toe, gemeente vanavond. Zijn wij heidenen? Ben ik een heiden? Leef ik rustig zonder God in een onzekere wereld? Het is een slecht, een ongunstig bericht dat deze engelen hier uitbrengen. Het ganse land zit en het is stil. Het zou kunnen, al is dat niet helemaal zeker, het zou kunnen dat die woorden ook nog verwijzen naar, ja, naar hoe het is onder de teruggekeerde ballingen. Dat het toch weer stil geworden is. Dat er geen gebeden klinken. Dat het volk weer moedeloos is geworden en ingezonken is geworden. Het land is stil en zit. Nog een keer, gemeente, hoe is het bericht van ons leven? Welk bericht wordt er vanavond over jou, over mijn leven aan de Heere bekendgemaakt? Moet de Heere het nog zeggen? En moeten zijn engelen het nog getuigen? Het is in het leven van die man zo stil. Geen gebed, geen roepen, geen vragen. Het is in het leven van die jongen die zo druk is met school, met zijn werk en met zijn hobby. Maar het is zo stil. Hij komt niet op de knieën en hij zoekt het aangezicht van God niet. Het is in het leven van die moeder zo stil. Ze is wel druk met haar huis. En ze is wel druk met haar kinderen. En ze is wel druk met het werk dat ze doet. Maar ze zoekt de Heere niet. Het ganse land zit en het is stil. En als dat bericht klinkt, dan ziet u hoe die koning gezeten op een paard, de man tussen de midden, die man op dat rode paard, als het ware van een koning verandert in een biddende priester. En dat was onze tweede gedachte, wat hij bidt als priester. Laten we het lezen vanuit vers 12. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? Dat is, gemeente, tweede wat Zacharia krijgt te zien. Eerst Christus als koning die alles weet, maar dan Christus als de grote voorbiddende hoge priester die hier bidt voor zijn schapen, voor zijn kerk. En laten we eens luisteren naar dat gebed en dan zo een paar facetten vanuit dat 12e vers even aanstippen. Let u allereerst eens op tot wie hij bidt. In vers 12 staat er: Heere der Heerscharen. Heerscharen, dat betekent legerscharen, legermachten. Daar moeten we bij denken aan de engelenlegers. Christus bidt tot zijn Vader en hoe noemt hij hem? Heere van de heerscharen, van de legers van engelen. Daar klinkt eigenlijk in door, Heere, u hebt toch alle macht. U hebt toch de macht om tienduizenden van engelen niet alleen uit te zenden om te laten berichten hoe het is, maar ook om in te grijpen, om uw volk te verlossen, om uw vijanden te oordelen. Heere der Heerscharen, daarmee doet Christus een beroep op de almacht van God. Laten we ook eens luisteren voor wie hij bidt. Voor wie is dat? Slot van vers 12. Jeruzalem en de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren. Christus bidt voor mensen die het verzondigd hadden. Christus bidt voor mensen van wie hij zegt dat ze het oordeel verdiend hadden. Juda, Jeruzalem, op welke gij gram, dat betekent toornig, geweest zijt deze 70 jaar. Hebben we onszelf zo leren kennen? Als mensen die het verzondigd hebben. Als mensen die Gods gramschap dubbel waard zijn. Christus zegt het, Heer, dat volk waarop u 70 jaren hebt getoornd. Want ze hadden gezondigd. En ze hadden het verzondigd. En nu het wonder dat Christus voor zo'n volk gaat bidden. Dat hij bidt voor mensen die het hebben doorgebracht. Dat hij bidt voor mensen die het oordeel van God hebben verdiend. Dat hij bidt voor mensen, voor Jeruzalem en de steden van Juda, op welke God gram geweest was. Het staat er eigenlijk heel ontroerend, gemeente. Er staat deze 70 jaar. Al die jaren is het oog van Christus geweest op dat volk. Deze 70 jaar. Ieder jaar en iedere dag in het jaar heeft hij ze gezien. Maar er ligt in die aanduiding 70 jaar ook een herinnering aan dat woord. Wat de Heere door de mond van Jeremia gesproken had. En Calvijn zegt het prachtig in zijn verklaring. Calvijn zegt dat was een woord dat ging onder Gods kinderen in de tijd van Zacharia van mond tot mond. Dat zeiden ze allemaal tegen elkaar. Wat dan? Dat de Heer had gezegd, 70 jaar zal ik dat volk in de ballingschap laten blijven. Maar dan zal ik ze terugbrengen. Kijk, en dat laatste, dat is reden voor het middelste van dat gebed van de man tussen de midden. Dat wat we nog overgeslagen hebben, maar wat eigenlijk het hart vormt van dit gebed in vers 12... Hoe lang zult gij u niet ontfermen? Gemeente, daar moeten we vanavond eigenlijk maar eens een hele poos over nadenken. Want daar zit ontzaggelijk veel in. Hoe lang zult gij u niet ontfermen? Zo bidt Christus voor een volk dat het verzondigd en verbeurd heeft. Hoe lang zult gij u niet ontfermen? Christus vraagt niet, wilt u zich ontfermen of misschien niet? Maar Christus zegt, hoe lang zult u het niet doen? Met andere woorden, er is bij de Heere ontferming. En als er met eerbied gesproken, als er één was die dat wist, dan was het Gods eigen lieve Zoon, van wie Johannes in hoofdstuk 1 zegt, de enig geboren Zoon van God die in de schoot van de Vader was, die heeft hem ons verklaard. Christus kende het hart van zijn Vader en hij weet dat er ontferming in is jegens zijn kerk. Ontferming jegens zijn kerk die het zo verzondigd en verbeurd heeft. En nu zegt Christus het dringend. Hoe lang? Dat is ook een woord wat we in de psalmen tegenkomen. Als de nood groot is, dan gaat de dichter, bijvoorbeeld psalm 13, die gaat het bidden. Hoe lang, Heere? Hoe lang? Christus bidt het hier ook. Hoe lang zult gij u niet ontfermen? Daar ligt dus in opgesloten. U zult zich ontfermen. Maar Heere, hoe lang duurt het nog dat we daar iets van zullen zien? Christus, als die grote, voorbiddende hoge priester, zo verkeert hij ook tussen de midden. Zo staat hij ook in dat dal. En als we de lijn zo even proberen door te trekken, dan zien we in het Nieuwe Testament dat daar nog veel meer licht over valt. Christus als de grote, ten hemel gevaren hoge priester, die pleit op zijn eigen bloed en op zijn eigen werk en die onophoudelijk voorbeden doet. Voor wie? Voor wie? Mag ik het vanavond eens zo zeggen? Weet u voor wie? En dan ga ik twee dingen noemen. Voor de schapen die zijn merkteken al dragen. En laten ze er vanavond door vertroost mogen worden. Want als het toch van uw gebeden afhing. Als het toch van uw zoeken en vragen afhing. Christus bidt voor al de schapen die zijn merkteken door genade mogen dragen. Maar, en dat is het tweede, Christus bidt ook voor al die verloren schapen die de Vader hem gegeven heeft en die nog moeten worden gebracht in de schaapskooi. Hoe zegt de Heer Jezus het zelf in Johannes 17? Ik bid u niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Degene die nog, nee niet, als goede schapen, als gehoorzame schapen, maar als verloren schapen worden opgezocht. En worden gebracht in de kudde. En de Heere geven dat dat ook eens moed mag geven aan iemand die juist moet zeggen vanavond. Ik ben zo'n verloren schaap. En dat dat eens moed mag geven ook aan iemand die, want dat zou ook kunnen. Die het merkteken van de schapen mag kennen. Maar die in het dal, in de diepte waar de mitten groeien en waar het zo donker zijn kan, dat merkteken ook niet altijd op kan merken. En voor wie het dan de vraag zo kan zijn, Heer, hoe is het nu met mij? Ben ik nu begonnen? Of bent u begonnen in mijn leven? Ken ik nu echt uw genade? Ben ik een kind van u? Of ben ik het niet? En dan kan het zo zijn, soms in het donker, dat je nergens meer bij kan. En dat je geen troost kan halen uit het feit dat Christus daar die biddende hoge priester is voor de schapen die zijn merkteken dragen. Maar dat je één ding wel weet. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En ik ben weer zo verloren in mezelf. Maar nu Bid die Christus ook voor schapen die gebracht moeten worden in de schaapskooi van Christus. Een voorbiddende man tussen de midden. Wonderlijk is dat, gemeente. We zien hier in dit nachtgezicht de ambten van Christus zo oplichten. De koning, de hoge priester en tenslotte de profeet. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 147, 2a en 1b. 147, vers 2a en 1b. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Maar dan ook 1b, de Heere wil ons in gunst aanschouwen, hij wil Jeruzalem herbouwen. Gebed van de Heer Jezus Christus, de voorbede die Hij opzendt naar zijn Vader, blijft niet zonder verhoring. Christus is met eerbied gesproken de bidder die door zijn Vader altijd wordt gehoord en verhoord, omdat Hij zijn gebeden grondt op zijn eigen offer en op zijn eigen bloed. En we lezen dat ook in vers 13. Hoe de engel die met mij sprak, antwoord krijgt van de Heere uit de hemel. Er staat in vers 13, en de Heere antwoordde de engel die met mij sprak. En dan komt het, goede woorden, troostelijke woorden. Op de voorbeden van Christus komt er een troostboodschap voor Zacharia in de nacht en voor de midden in de diepte. Troostboodschap die Zacharia moet gaan prediken aan het volk. Daarom staat er aan het begin van vers 14, en de engel die met mij sprak zeide tot mij, roep uit. En wat moet Zacharia dan uitroepen? Wat is die boodschap van troost? We kunnen daar vanavond ook maar heel kort over zijn. Laat ik u de belangrijkste dingen zo wat aanstippen en dan één punt nog uitwerken. Het eerste in die troostboodschap vindt u in vers 14. Waar de Heere zegt, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En die ijver betekent dat de Heere om Jeruzalem en Juda geeft zoals een man geeft om de vrouw van wie hij houdt. Ijver, dat is de ijver van een man die niet wil dat zijn vrouw het zou houden met een ander. Dat is het woord en dat is de betekenis die hier gebruikt wordt. De Heere zegt, ik draag Juda en Jeruzalem in mijn hart. Ik heb ze lief. En ik ijver over hen. Heel kort. En dan het tweede. Vers 15. De toorn. Ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Kijk, daar zegt de Heer in, het kan wel zo zijn, Zacharia. Het kan wel zo zijn, engelen, u die bericht hebt dat het ganse land zit en stil is. Het kan wel zo zijn dat de heidenen zo rust hebben. Maar mijn toorn tegen hen is groot en die toren zal zeker ontbranden. Ik ben met een zeer grote toren vertoornd tegen die geruste heidenen. Dat is een aangrijpende boodschap, gemeente. Ook daar wil ik vanavond maar heel kort over zijn. Maar het is wel aangrijpend dat de Heere zegt over mensen die rust hebben. Geruste heidenen. Dat hij over hen toornt. Hij houdt zijn toorn nog in. Maar die toorn is er wel. En de Heere beware ons ervoor dat het ons zou gelden. Dat we een gerust leven hebben. Dat we een stil leven hebben. Zonder God. En dat we intussen bezig zijn om toorn op te hopen tegen de dag van het oordeel. Maar die toorn over de heidenen van Juda en Jeruzalem is tegelijkertijd toch ook een troostboodschap voor Juda. Want dat betekent, ik zal uw verdrukkers te sterk zijn. Ik zal hun macht breken. Ik zal u verlossen, ik zal u bevrijden. Ja, en dan nog een stukje verder, vers 16. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Christus bad, hoe lang zult gij u niet ontfermen? En nu komt er van zijn vader antwoord. En zijn vader zegt het. Ik was weggegaan. Ik had het volk verlaten vanwege hun zonde. Dat hadden ze zich waardig gemaakt. Maar ik ben wedergekeerd. Ik ben wedergekeerd met ontfermingen. En wat zijn die ontfermingen dan? Waar blijken die ontfermingen dan in? Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Met andere woorden, de stad Jeruzalem zal weer gebouwd worden. En vooral de tempel, de plaats der verzoening, zal weer gebouwd worden. Daar, zegt de Heere eigenlijk, zou ik weer willen wonen. Te midden van een volk dat het niet verdiend had. Maar ik zal terugkomen. Ik ben al wedergekeerd met mijn ontfermingen. En ik wil wonen onder dat volk. Dat is de troostboodschap die Zacharia mocht doorgeven. Aan wie? Er staat niet bij dat Zacharia zo eens onderscheid moest maken en moest zeggen, nou is die troostboodschap wel voor u, maar niet voor u. Wel voor jou, maar niet voor jou. Zacharia moest die troostboodschap bekendmaken, zo heeft hij dat ook gedaan, de volgende ochtend, aan allen die daar in de tempel kwamen. Maar voor wie kreeg die boodschap waarde? Voor de midden, in de diepte. En de vraag vanavond is, mag deze troostboodschap nu waarde krijgen voor u? Voor jou, of zijn we nog niet in de diepte gebracht, niet in de afhankelijkheid gebracht, niet in de verootmoediging gebracht? Wat is dat nodig om juist dit woord, dit gezicht op waarde te schatten, om daar waarde in te gaan zien? En als het nu zo zou zijn vanavond dat iemand klagen moet, och, Heere, ik sta nog op zo'n hoogte. Laat het uw gebed dan zijn, Heere, breng me door uw geest in de diepte van de verootmoediging. En wil u me leren. En wilt u plaats maken in mijn hart en in mijn leven voor deze boodschap van de man tussen de midden. Er zouden er ook anderen kunnen zijn onder ons, mensen die het zeggen. Maar het is zo groot. Het is te groot om te geloven dat dat nu vanavond een woord zou zijn voor mij. Want als ik mijn leven zie, en als ik zie wie ik ben, en als ik mijn hart zie, en als ik mijn bestaan zie, en de nacht van mijn bestaan, och, wie kan er dan voor God bestaan? Ik niet. Kijk, dan ligt er in vers 17 tenslotte nog zo'n gepast woord, juist voor u te midden van die vragen. Als de Heere het zegt, profetisch spreekt tot Zacharia en door Zacharia tot het volk van zijn dagen en vanavond ook nog tot ons. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, het is zijn woord. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 4 keer dat woordje nog. En dan staat er 4 keer voor mensen voor wie het te groot is. De Heere zegt het eigenlijk, ik zal het nog doen. Al hebt u nog zo gezondigd. Al hebt u het nog zo verbeurd. Al bent u het nog zo onwaardig. Al bent u nog zo in de duisternis. De Heere zal Sion, dat treurt, nog troosten. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En het fundament, hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Vrije genade, waardoor de Heere zondaren verkiest, zondaren zalig maakt. Daar ligt het fundament van de zaligheid, van Gods ontferming. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen en daarom zal Jeruzalem nog gebouwd worden. Daarom is er ook nog verwachting voor de kerk in 2019. Daarom is er nog verwachting voor arme zondaren in 2019. Omdat de Heere Jeruzalem nog verkiest. Omdat hij zijn kerk nog bouwen wil. En met die troostboodschap wilde hij Zacharia bemoedigen in de nacht. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u dit troostwoord. U kent de treurenden van Sion. U weet waar ze zaten vanavond. U kent de mitten die in de diepte groeien. Heere, mochten ze door uw geest met dit woord vertroost worden. Maar we bidden u ook voor degene die zo moeten klagen over duisternis. En die de merktekenen van de schapen bij zichzelf niet vinden. Die maar één ding zien, dat ze verloren schapen zijn. En die dat alleen weten, ach Heere. U bidt ook voor de schapen die nog in de kooi gebracht moeten worden. U zoekt nog. U gaat nog uit en u zoekt het verlorene. Ai, zoek uw knecht. Zoek uw dienstmaagd. Schoon hij zij uw wetten schond. Heere, zegen zo uw woord. Gebruikt u het ook tot bekering. Tot onderwijs. Heb dank dat u ons dit uur van rust gaf. Bewaar ons over de wegen. Doe genadig verzoening over het zondige. Zegen de ontmoeting die we nog uit uw hand mogen ontvangen. En laat alles om Christus wil. Amen. Psalm 69, het 14e vers is onze slotzang. 69 vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steden erbouwen uit het stof. Vers 14 van Psalm 69. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.